Alles wat we net allemaal gezongen hebben, gehoord hebben, dat is eigenlijk al een preek op zich. Maar het is goed ook om gewoon een moment te nemen, ook om het woord te openen en daaruit te lezen, te leren, te ontdekken. We zijn nog steeds bezig met de Efezebrief. En toen ik dat idee kreeg om met de Efezebrief bezig te gaan, zat ik een beetje uit te tellen van waar zit ergens de startzondag en welke thema's heb ik dan. En waar we nu aan toe zijn, dat past echt prachtig bij de startzondag. Dus ik vond dat wel leuk om te ontdekken zo van, oké, je bedenkt iets, hè? Tenminste je bedenkt iets. Ik geloof ook dat God er iets mee te maken heeft. En dan ga je dat uittellen en dan komt dat zo, dan valt dat als puzzelstukjes bij elkaar. Het thema voor deze morgen is 1 is veel. Ik had eerst alleen het woordje 1, maar ik had zoiets van, er mist nog iets. En toen kwam ik door het lezen van het een en ander op 1 is veel. En dat is het uiteindelijk ook. En dat gaan we gewoon gaandeweg ontdekken. We zitten op de helft van de brief. Het eerste gedeelte, de eerste 3 hoofdstukken, die gingen voornamelijk over de positie die wij hebben gekregen door datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hebben we al van alles en nog wat over gehoord. En het tweede deel van deze brief, hoofdstuk 4, 5 en 6, daar gaat Paulus de praktische uitwerking geven. Zo van, oké, dat weet je nu en nu gaan we dat eens even met elkaar bekijken van wat betekent dat dan voor jouw leven als persoon, maar ook voor jullie als gemeente. En dan met name natuurlijk Efeze, of de gemeentes in Klein-Azië, Turkije, West-Turkije. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze brief ook voor nu, voor vandaag, voor ons geldt. Dus het is goed om met elkaar eens te gaan kijken van, wat heeft hij aan ons door te geven. En dan beginnen we maar gewoon met eerst te lezen. Efeze 4, de verse 1 tot en met 16. Efeze 4, vanaf vers 1. En dan gaat Paulus verder. Zo roep ik de gevangenen in de Here u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. 1 lichaam en 1 geest, zoals u ook geroepen bent tot 1 hoop van uw roeping. 1 Here. 1 geloof, 1 doop, 1 God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan een ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen ik opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gave aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer? Anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Waarom? Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot de volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen, om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. Ik vind het eigenlijk het mooiste stukje wat er in deze brief staat. Natuurlijk, die eerste hoofdstukken zijn ook prachtig, waar we gehoord hebben over de positie die we hebben. Maar hier gaat het over van, oké, en nu? Nu weet je dat, en hoe ga je dat nou in de praktijk brengen? En Als je dat gedeelte even zo dat je door laat dringen, dan is het woordje eenheid, dat zit er al als een dikke, vette, rode draad doorheen, zeg maar. En dat is niet omdat wij zelf zo goed zijn, maar omdat Jezus Christus aan dat kruis alles heeft volbracht. Als je het te hard meezingt, hè, dan krijg je dat. Paulus begint ermee dat je moet worden wie je bent. Hij haalt eerst nog wel even zijn eigen positie aan, hè, dat hij gevangen is en dat hij gevangen is vanwege Christus. Hebben we het ook al eerder over, heeft hij daar iets over gezegd. Maar dan zegt hij van, een wandel die de roeping is waarmee u geroepen bent. Dus ga doen waarvoor je geroepen bent. En dat was in Efeze was dat nogal wat lastig, want dat was een gemeente waar occultisme en afgoderij enzovoorts hoogtij vierden. En mensen die daar tot geloof kwamen, die vonden dat nogal lastig, want ja, het had ook alles te maken met je economische welstand, zeg maar. Hè? Want er was heel veel gedoe rondomheen waar geld aan verdiend werd. Dus als je deze keus maakte, ja, dan was die ook echt radicaal. En blijkbaar waren er toch die een beetje van twee walletjes probeerden te eten. En dat hij zei van, nou weet je, doe waarvoor je geroepen bent. Word wie je bent. Hij noemt drie woorden, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Dat zijn woorden, als we een beetje naar de wereld kijken, dan zien we die niet gauw tevoorschijn komen, zeg maar. Maar Paulus zegt eigenlijk van, bij jullie zou dat de gewoonste en de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Dat er nederigheid is, dat er zachtmoedigheid is, dat er geduld is. En als je die woorden even tot je door laat dringen, dan zit die ook in de vrucht van de geest. Dus het is niet iets wat je zelf hoeft te doen. Het is Gods geest die dat in jou bewerkt. Maar jij moet het wel toelaten dat hij dat gaat bewerken. Hij zegt ook van, eigenlijk van ongeacht de achtergrond, hè, hier ging het over Joden en heidenen die tot geloof gekomen waren. Daar was er ook nog wel een beetje tweespalt tussen. Kunnen we op veel plaatsen lezen in de brieven van Paulus ook. Hij zegt, ongeacht de achtergrond hebben we allemaal Gods geest ontvangen. En dat is wat één maakt. We hebben het ook al eerder over gehad in hoofdstuk 2, hè, waar we het gehad hebben over die scheidsmuur. Die scheidsmuur is weggevallen. Op het moment dat je ja zegt tegen Jezus, word je gevoegd bij het volk van God. En hoor je daar gewoon bij. En dan is het niet van, nou je hebt een groepje A, die is net even iets beter als groepje B of zo. Nee, het is één. Eén in Gods geest. En hij zegt van, die eenheid die moet je bewaren. En dat is, daar zit iets in die woorden die hij gebruikt heeft, van het is een voortdurende inspanning. Dus het is niet van nou één keer bidden en ik ben kind van God en dan is het wel en dan loopt het allemaal wel. Nee, zo werkt het niet. Het is een voortdurende inspanning om te werken aan die eenheid. En dan niet zozeer in van de ander veranderen zodat jij hem kan accepteren. Nee, jij moet leren die ander accepteren zoals hij of zij is. Dus het is werk bij jou. En niet bij de ander. En dan geeft hij in de volgende verse, vers 4 tot en met 6, zeven zaken aan die fundamenteel zijn voor ons als gelovigen. Als we daaraan gaan tornen, als we daar aan gaan twijfelen, als we daar een eigen invulling aan geven, dan valt eigenlijk het hele fundament van ons geloof in God valt weg. En daar hamert hij op. En het mooie is dat hij zeven keer het woordje één noemt. En dat woordje één, dat noemt hij heel expliciet. Daar legt hij de nadruk op. Hij begint met één lichaam. De kerk bestaat niet uit verschillende lichamen of lichaamsdelen. Die los van elkaar functioneren. Het is één lichaam. En je hoort erbij of je hoort er niet bij. En alles in dat lichaam heeft een functie. Eén geloof. Jezus is Heer. Punt. En niets anders. En er moet niets bijgehaald worden, er moet niet van afgezwakt worden of wat ook. Eén geloof. Ik sla er een paar over, zie ik. Ik ga te hard. Eén geest. Dat ene lichaam, Dat kan alleen bij elkaar gehouden worden, juist omdat er maar één geest is. We hebben allemaal die geest ontvangen. En niet de een heeft de geest van dit en de ander heeft de geest van dat of zo. Dat kan in de wereld allemaal gebeuren. Maar als je keuze maakt voor Jezus, ontvang je de geest van God. En dat is degene die één maakt. Dat is degene die dat lichaam ook samenbindt. Eén hoop, één toekomst. Hebben we het in hoofdstuk 1 over gehad. Eén erfenis. We hebben allemaal één punt waar we als het ware naar verlangen. En dat is dat de Heer terugkomt. En dan zal het goed zijn. Dan zal het voor eeuwig goed zijn. En dat is waar we ons op voorbereiden. Eén Heere. Alleen Jezus. En niemand anders. Hij is Heer. En niet een voorganger, niet een oudste, niet wie dan ook in de gemeente, of welke synode, of wat we ook allemaal wel niet hebben tegenwoordig. Eén Heer. Eén geloof, heb ik net al genoemd. Het geloven dat Jezus Heer is. En dat Hij opgewekt is uit de dood. Dat Hij een levende Heer is. Het kruis is leeg. En het graf is leeg. Want Hij leeft en zit aan de rechterhand van de Vader. Eén doop. Hè, dat door water het oude leven als het ware begraven wordt. En dat er een nieuw leven opgestaan kan worden. En dat je daarmee ingelijfd wordt in het lichaam van Christus. Eén God en Vader. Er is maar één God. Weet je, de wereld wil ons laten geloven dat er heel veel goden zijn. En net wat jij wil, dat mag jij kiezen. En wat bij jou past en waar jij je goed bij voelt, allemaal oké. Dat is de wereld. En de vraag is of al die goden dezelfde zijn, precies. Allemaal verschillende goden. En allemaal eisen ze iets van je om erbij te kunnen horen. Maar er is maar één ware God. De schepper van hemel en aarde. En die eist niks, die heeft gegeven. Die heeft zichzelf gegeven door Jezus. Nou, Paulus zegt eigenlijk met deze zeven zaken, die hij als fundamenteel neer wil zetten, zegt hij van, weet je, als we in al die dingen, als dat allemaal één is, als het allemaal bij elkaar is, hoe kan er dan verdeeldheid zijn? Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Als er dan al verdeeldheid is, dan is dat in ieder geval niet iets wat God doet, maar dat is iets wat je zelf doet. En dat betekent dat je zelf die keuze moet maken van waar sta ik eigenlijk? En dat is ook wat hij aan de mensen in Efeze voorhield. Van wat wil je nou eigenlijk? Wil je van twee walletjes eten? Of wil je echt gaan voor die ene? Nou, eenheid betekent dan niet, want dan gaan we verder naar vers 7. Eenheid betekent niet dat we een soort eenheidsworst zijn. Dat we ons allemaal hetzelfde moeten gedragen. Helaas heb je kerkgenootschappen waar dat wel een beetje zo is. Hè? Dat je op bepaalde manier moet kleden of gedragen of wat ook. Paulus zegt, dat is het niet. Hè? Eenheid, maar in die eenheid is er verscheidenheid. En dat zegt vers 7 ook. Maar aan een ieder van ons is de genadegave, want dat is eigenlijk wat er letterlijk staat, gegeven naar de maat van de gave van Christus. Dat betekent dat we allemaal iets hebben ontvangen van God, geestelijke gave, één of meer, die bij jou past. En waarmee jij mag dienen aan het lichaam van Christus en mag dienen aan Jezus zelf. Dus Hij geeft ons de mogelijkheid om als het ware in die eenheid werkzaam te zijn. Want als we dat van onszelf moeten verwachten, dan gaat dat echt niet, dan gaat het echt niet lukken. Dan gaan we hoogmoedig worden en dan vindt de een vindt zich beter dan de ander. En dan krijg je gedoe en dan is er dus geen eenheid meer. Maar die eenheid is er in Jezus, door Jezus en door datgene wat de Geest aan ons heeft gegeven. En het is ook Jezus die bepaalt wat een ieder krijgt. Dus jij kan ook niet iets van een geestelijke gave je toe-eigenen. Dat kan helemaal niet, want het is God die geeft. Dus dat kan je niet toe-eigenen. Dus het enige wat je te doen hebt is samen met hem te gaan kijken van, oké, wat hebt u aan mij gegeven waarmee ik u en de gemeente elkaar mag dienen? Dan gaat Paulus verder. Gaat hij nog even in op de positie die Jezus heeft. Hè? Dan haakt hij eigenlijk weer terug ook op wat we eerder al in hoofdstuk 1 en 2 en 3 allemaal voorbij hebben zien komen. En hij haalt daar een vers uit, aan uit Psalm 68. En in Psalm 68, dat gedeelte wat daar staat, dat spreekt iets van een triomftocht. Een koning die een overwinning had behaald, die de vijand verslagen had, die kwam dan terug naar de stad. En die nam dan krijgsgevangenen mee en weet ik het allemaal, om te laten zien van, hé, kijk eens, ik heb overwonnen. Kijk maar, ik heb alle krijgsgevangenen bij me. En hij ging uitdelen aan de mensen. Van de buit, die goud, zilver, weet ik het allemaal, ging hij uitdelen aan het volk. En zo is het eigenlijk met Jezus precies hetzelfde. Jezus is opgevaren naar de hemel. Triomftocht heeft de krijgsgevangenen, de machten en de krachten die tegen hem ingaan, die heeft hij overwonnen, heeft hij als het ware meegenomen. En hij deelt uit aan ons zijn geestelijke gaven. Mooi hè, dat Paulus dat op die manier eventjes neerzet en dus een voorbeeld vanuit het Oude Testament, vanuit de psalmen, daarin meeneemt. En dan zegt hij van, ja, oké, jullie hebben daar iets bij nodig. En God die vindt dat ook. En die heeft dus bedieningen gegeven aan de gemeente om dus tot die eenheid te komen, om te groeien daarin, om te ontwikkelen daarin, om als het ware aan de wereld te laten zien dat Jezus leeft. En dan noemt hij een aantal bedieningen. De eerste is apostelen. Nou, hier gaat het in dit gedeelte voornamelijk over de 12 discipelen, hè, die 3 jaar met Jezus opgetrokken hebben. Paulus zelf. Maar als je de Bijbel doorgaat, dan zijn er nogal een aantal keren dat er over apostelen gesproken worden. En dat zijn mensen die, hoe heb ik dat opgeschreven, die gezag hebben ontvangen van Jezus. Jezus heeft hun als het ware specifiek aangesteld om op een bepaalde manier het lichaam van Christus, zijn lichaam, zijn gemeente, te helpen. Om te spreken en noem alles maar op. Tweede wat hij noemt is profeten. De Heilige Geest spreekt door mensen heen en daarin, wat had ik staan? Dat zijn woorden van bemoediging, van vermaning, van opbouw. Profeten kunnen soms de vinger even goed op de zere plek leggen. Bij iemand persoonlijk of bij een gemeente als geheel, wat dan ook. En God zal dat ook bevestigen. Als iemand zomaar even iets roept, dan, nou, prima, maar God zal moeten bevestigen wat zo iemand spreekt. En dat zijn dan profeten. En als we kijken weer even naar het gedeelte wat we eerder hebben gehad, dan noemde Paulus de apostelen en de profeten als het fundament van de gemeente. Omdat dat de mensen zijn die met gezag spreken en die de richting geven waarin gegaan zou moeten worden. Nou, dan noemt hij ook nog evangelisten. We zijn niet allemaal evangelist, we zijn wel allemaal getuigen. Maar je hebt evangelisten, dat zijn mensen die een specifieke gave hebben gehad om het goede van nieuws van Jezus op een spontane en een duidelijke en een aansluitende manier weten vertellen aan de mensen om hen heen. We zijn niet allemaal evangelisten, maar we zijn wel allemaal getuigen. Dus dat betekent niet van, oh, dus de evangelisten die doen het wel, die getuigen wel van Jezus, hoef ik niet te doen, want ik ben geen evangelist. Nee, je bent wel getuige. Want je hebt Gods geest in jou. Daar komen we misschien een andere keer nog eens op terug. En dan noemt hij twee bedieningen, die noemt hij eigenlijk in één adem. Herders en leraars. Herders, die zijn gegeven aan de gemeente om de gemeente te wijden, te hoeden, te leiden. En leraars zijn gegeven om de gemeente te onderwijzen in de juiste leer en de juiste levenswandel. En die twee, die horen heel nauw bij elkaar. En als we dat naar de tijd van vandaag halen, dan zit dat een beetje ingebakken, zeg maar, in hoe zeg je dat? Het ambt van oudste. Dat begin je al een beetje in de Bijbel terug te vinden. Voor te ver om daar nu diep op in te gaan. Maar zo geeft Paulus dus aan van, oké, God heeft een vijftal bedieningen gegeven aan de gemeente om de gemeente te helpen elkaar te dienen en bovenal God te dienen. En tegelijkertijd is dat ook iets van dat zij, dus die vijf bedieningen zeg maar, de gemeente een soort van uitrusting meegeven. Ik heb erover nagedacht van ja, hoe kan je dat nou duidelijk maken? Nou, als je een soldaat hebt, als je hem alleen maar een kloffie geeft, van nou, daar is de vijand, gaat er maar heen. ja, dan gaat het niet echt lukken, zeg maar. Dus hij heeft een bepaalde uitrusting nodig. Hè? Een grote, als je die gasten wel eens ziet, bepakt en bezakt, dan hebben ze weet ik hoeveel kilo op de rug zitten. Geweer, munitie, eten, tent, noem alles maar op. Alle soort van uitrusting wordt aan een soldaat meegegeven om zijn taak te kunnen uitoefenen. En dat is, zegt Paulus eigenlijk ook, dat is wat deze vijf bedieningen doen. Die geven ons, als leden van het lichaam van Christus, uitrusting mee, zodat we datgene wat als taak op ons bordje ligt, ieder individueel, om daar mee aan de slag te kunnen gaan. En dan ga je ook merken dat als je met elkaar in die ene gemeente zit, dat je ook profijt hebt van datgene wat de ander heeft gekregen. Je vult elkaar aan. In je uppie kan je geen gemeente zijn. In je uppie ben je niet lichaam van Christus. Lichaam van Christus ben je met elkaar. En je hebt elkaar nodig. En dat is wat Paulus eigenlijk zegt. Ik geef uitrusting aan jullie met elkaar, zodat je met elkaar kunt groeien in die eenheid. Nou, en waarom is dat dan nodig, dat opbouwen en die eenheid? Nou, eenheid van geloof. Weet je, als wij niet toegerust worden, dan vliegen we alle kanten op. Weet je, de wereld die weet allerlei mooie verhalen te vertellen en voordat we het weten lopen we erachteraan. Misschien heb je het voor jezelf wel eens meegemaakt, misschien ook niet, misschien ken je andere mensen. Maar dat gebeurt wel in deze wereld. En dan lijkt het allemaal heel christelijk, maar als je ermee bezig gaat, kom je tot ontdekking van, hey, wacht even, dit is niet de ware leer, hier klopt iets niet. Dus de eenheid van geloof. Het erkennen van wie Jezus is. Weet je kan zeggen van ja, oké, we kennen Jezus. Hè, hij heeft aan het kruis gegaan, hij is gestorven, begraven, opgestaan, hij leeft. We kunnen in de Bijbel het een en ander over lezen. Dus ik weet het wel. Nou, ik weet het niet. Weet je, elke keer als ik met Gods woord bezig ben, ik heb het wel eens vaker gezegd, ik kom steeds meer en meer en meer tot verwondering en onder de indruk van wie Jezus is en wat hij voor mij en voor ons allemaal heeft gedaan. Wat hij voor deze wereld heeft gedaan. Dus dat is niet eenmalig even A4'tje doorlezen van nou, ik weet wel wie die is. Zo werkt dat niet. Dus we hebben die opbouw hebben we daarom nodig. Volwassenheid noemt Paulus. Dat betekent niet van, nou ja, ik moet groter groeien, hè, van net al die kinderen hier, die gaan op een gegeven moment opgroeien en dan zijn ze volwassen en zo. Daar gaat het niet om. Hè. Het gaat erom dat we onberispelijk zijn en een onverdeeld hart hebben. Mooie vraag voor jezelf, hoe is jouw hart? Is jouw hart onberispelijk? Is mijn hart onberispelijk? Is ons hart, wat zei ik net, onverdeeld? Het is goed, jongens, over na te denken met elkaar en bij stil te staan. En als gemeente zouden we vol moeten zijn van Jezus. Uit je dak gaan voor Jezus. Dat kan alleen als er uitrusting meegegeven wordt, zeg maar. Dat we steeds meer gaan ontdekken, steeds meer gaan leren wat het betekent om volgeling van Jezus te zijn. Maar dan gaat het nog verder. Vers 14, opdat. Weet je, als een woordje staat, hè, opdat, moet je altijd even heel goed lezen wat er achteraan komt. Opdat. Nou, hier staat het vrij lief, zou ik haar zeggen, in de herziende Statenvertaling. Omdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Weet je, als je even naar de grondtekst gaat, dat doe ik vaak, en dan kom je soms tot, verrassende ontdekkingen. Eigenlijk staat hier, omdat je niet meer onmondig bent, omdat je niet onnozel bent, omdat je niet kinderlijk bent. En dat heeft alles te maken met volwassenheid. Dus al die toerusting, zeg maar, is nodig dat we niet onnozel zijn. Maar dat we weten waar we over praten, dat we weten van, hé, wat heeft Jezus nou eigenlijk gedaan? Dat we weten dat we bij elkaar horen, dat we samengebracht zijn door één geest. En ik heb het net ook al een keer gezegd, hè, van er kunnen allerlei dingen van buitenaf op ons afkomen. Sommige dingen kun je haarfijn aanwijzen en sommige dingen zijn heel geniepig. En als we daar achteraan gaan, dan gebeurt er precies wat hier staat, wat Paulus zegt, van dan lijkt het alsof je in een bootje zit, in de storm, Zonder zeil, zonder roer en weet ik het allemaal. En net waar de wind heen waait, daar ga jij ook heen. Links, rechts, voor, achter, enzovoorts, enzovoorts. En wat doet het verder met je? Het breekt je af. Je voelt die eenheid niet meer. Je voelt je misschien niet begrepen meer door medegelovigen. Je raakt het spoor kwijt. Je laat je Bijbeltje dicht. Je denkt van, ach, het zal allemaal wel. Misschien komt de vraag zelfs wel boven van, klopt het wel? Is het wel zo? Heeft Jezus wel geleefd? Is er wel een God? Zover kan het gaan, hè? Als we alle kanten opgaan. Dus zorg dat je niet in zo'n bootje terechtkomt. En daarom hebben we elkaar ook nodig. Dat we elkaar vasthouden in waarheid en liefde. En dat is dan niet met een opgeheven vingertje naar een ander toe stappen van, hey, jij doet het verkeerd. Nee, leren van elkaar. Praten met elkaar. Samen de Bijbel te openen. Samen te lezen en te ontdekken wat God aan ons door wil geven. Want er is maar één waarheid. En die waarheid is Jezus. De gemeente, vers 16, laatste vers. De gemeente is een eenheid, een lichaam samengevoegd uit van alles en nog wat. Als je, ik heb geen idee of jullie dat al eens gedaan hebben, maar als je eens op internet kijkt van, wat is nou eigenlijk een lichaam? Wat zit daar allemaal in? Nou, dat is niet te beschrijven. Van het kleinste celletje tot de grootste botten en spieren en weet ik het allemaal. En alles doet iets. En dan is het niet zo dat die arm ineens vanzelf denkt van, nou, zal ik eens gaan zwaaien of zo? Nee, het heeft allemaal met elkaar te maken. Het hoofd is erbij betrokken, je hele lichaam is spieren, botten, van alles en nog wat. En dat is wat Paulus zegt van, dat is eigenlijk ook wat het lichaam samenbindt, weet je? Als er geen botten en spieren in zouden zitten, dan lag hier een hoop vlees en dat was het dan. Een soort plumpudding, zeg maar. Maar die spieren en die botten die zijn juist nodig om het lichaam kracht te geven. Om het mogelijkheden te geven te bewegen, dingen te doen, enzovoorts, enzovoorts. Dat is een lichaam. En dat zijn jullie, zegt Paulus. Dat zijn wij. En dan staan we aan een nieuw seizoen. Dan gaan we van alles weer tegenkomen. Leren, ontdekken. Tenminste, daar ga ik wel van uit. Daar zie ik altijd wel weer naar uit. Hè. We weten niet, we kunnen niet in de toekomst kijken. Misschien komt de Heer wel terug. Zou ook zomaar kunnen. Wie weet. Misschien duurt het nog heel lang. Maar we hebben wel een taak gekregen. En dan niet individueel van nou, ik in mijn uppie, ik ga wel iets doen of zo. Nee, met elkaar. We zijn één in Jezus. We zijn samengevoegd door Gods geest. En allemaal hebben het aandeel in dat wat God voor deze gemeente heeft bedacht. En voor de luisteraars die mij luisteren, voor de plek waar hij of zij die plek heeft. En dat is mooi. En daar zie ik naar uit. En daarna zeg ik van, één is veel. Amen.